Goedemorgen, ook thuis. We zongen Neem uw plaats en ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Jezus is er al, die zit al en die wil ons toespreken, die wil aan ons hart komen. En dat is ook een kwestie van je daarvoor openen, daar op reageren en zeggen, kom maar Jezus. Wilt u zeggen wat u te zeggen hebt? En waar ik dan eigenlijk over wil spreken, dat is dat wat aan het eind overblijft. Als alles gezegd is en als je alles meegemaakt hebt en misschien ben je nog maar net bezig met iets meemaken, maar waar het op uitdraait, waar het op uitkomt, is de liefde. En ik denk dat we eigenlijk niet genoeg daarnaar kunnen kijken, ons daarop kunnen richten, daaruit kunnen ontvangen en leren wat liefde is, geven en nemen. Ja. Luisteren naar elkaar, is dat niet liefde? Er zijn voor elkaar, is dat niet eigenlijk waar we een diepe verlangen naar hebben? Dat er iemand is die er altijd voor je is? Dat er iemand is die zegt, wat heb jij nodig? En kan ik jou dat geven? Toch? Is er iemand in je leven die kan zeggen, wat heb jij nodig, die daarop gericht is en die dan aanbiedt, kan ik jou dat geven? In de kern is eigenlijk alles wat we nodig hebben, dat we tegen elkaar zeggen, dank je wel. Alsjeblieft, dank je wel, alsjeblieft. Dat is liefde, hè? Die uitwisseling. En dat is geweldig, dat er mensen in je leven zijn die weten wat je verlangt, wat je behoeftes zijn, en daar een antwoord op kunnen geven, aan wie je je ook kan toevertrouwen met je diepste verlangens. Dat is liefde. Ik heb twee getrouwde dochters. Maar toen ze nog niet getrouwd waren, hadden ze verkering. En het leuke was dat beide jongens, ze wisten dat niet van elkaar, ze kwamen ook na elkaar. Maar dat ze allebei een gesprek met mij wilden om te praten over mijn dochters en of ze hen ten huwelijk mochten vragen. Vind je dat niet mooi? In deze tijd zijn er jongens, stoere kerels zijn het, die midden in het leven staan, die goed opgeleid zijn, die van Jezus houden en die naar hun aanstaande schoonvader toe gaan en zeggen, mag ik je dochter trouwen? Dat is toch leuk, het zijn grote kerels, een stuk groter dan ik. En daar zat ik. Ja, dan voel je wel wat. Hè? Dan denk je, wauw, is dat wat ik mag geven? Is dat wat ik voortgebracht heb? Is dat wat nu ontstaat? Is dat nu een toekomst voor mij, voor hun? Maar ik had één vraag aan ze. En dat gaat over de liefde. Ik vroeg ze, wil je voor mijn dochter gaan? En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is waar je op zoek bent, als je er vertrouwen in hebt als vader die je dochters weggeeft aan een man, aan een jongen. Wil je voor ze gaan? Dat is het belangrijkste wat er is. Nou, er was één jongen in het leven van één van mijn dochters die niet voor mijn dochter wilde gaan. Die het eigenlijk ook niet kon. Die zich niet kon hechten. En gelukkig was dat niet de jongen met wie ze getrouwd is. Het was een verkering eerder. Maar dan heb je een probleem. Dan moet je echt iets eerst zelf oplossen om te leren wat hechting is. En mijn dochter was zo verstandig om die relatie af te breken. Omdat ze voelde van deze jongen, gaat niet voor mij. Een leuke jongen was het. Hij was een zonnetje bij ons thuis. Hij was sociaal, hij was grappig, hij was intelligent, hij was talentvol. Maar die twee die konden zeggen, ja, ik ga voor je dochter. Daar heb ik geen spijt van gehad. En zij ook niet. En mijn dochters ook niet. We zijn alweer een paar jaar getrouwd. Ik heb gezien hoe mijn ouders niet voor elkaar gingen. Dus ik weet wat de problemen dat kan veroorzaken. Maar liefde is, ga je voor elkaar. En het wonderlijke is dat eigenlijk daar alles op uitdraait als je kijkt naar Jezus. En dan zegt hij in Johannes 15 vers 13, dat hele gedeelte in Johannes gaat over de liefde. Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, Johannes 17. Allemaal woorden van Jezus voordat hij zijn leven geeft aan het kruis. En dan heeft hij nog wat te zeggen. En dan zegt hij in 15 vers 13, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Zie je het staan? Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Wil je ervoor gaan? Johannes 15, vers 13. En Jezus zegt dat op deze manier. En het begint dan in Johannes 13 met Jezus heeft degene die hij lief had, lief gehad tot het einde. En in die hoofdstukken, je zou ze thuis eens moeten lezen, gaat het wel 30 keer over de liefde. En dan is dat niet zomaar liefde, maar Jezus gebruikt een woord wat helemaal niet zo gebruikelijk was in die tijd, zeker niet in het Grieks, agape. Dat is de liefde die voor de ander gaat. Dat is niet een sociale liefde alleen maar, zo van vriendschap, filia. We zijn vrienden, we zijn maatjes, we hebben het goed met elkaar, we hebben dezelfde humor. Dat is ook leuk als je dat hebt in je relatie. Het is ook niet een erotische liefde, de eros, die liefde die zegt van wij zijn geboeid door elkaars lichaam, dat vlamt op en dat dooft weer uit, net als vriendschappen die komen en gaan. Of storge, ook zo'n Grieks woord voor liefde, een soort hechtingsliefde, dat je het gewoon lang volhoudt omdat je nou eenmaal vertrouwd bent met elkaar, dat is ook mooi. Maar agape-liefde gaat nog een stukje verder. En telkens, als je leest in het Nieuwe Testament over liefde, gaat het bijna altijd over die agape-liefde. Die liefde die Jezus bewezen heeft, die God bewezen heeft. Waar een apart woord voor tevoorschijn gehaald moest worden. Ze hebben samen erover nagedacht, waar gaat het over? Als het over liefde gaat. Jezus heeft er een woord aan gegeven. En telkens, als je dat leest, ook in de werkwoordsvorm, agape, dan agape je elkaar. Dan heb je liefde voor elkaar. Daar gaat het over. Een speciale liefde, Gods liefde. Die maar in één woord gevangen kan worden. En die eigenlijk verder gaat dan al die woorden over liefde die wij kennen. De liefde die gaat voor de ander. Je geeft je leven over voor je vrienden. En dan zegt Paulus als hij terugkijkt naar Jezus. En die heeft gezien dat Jezus alles gaf. Niet alleen voor zijn vrienden, die zegt dan in Romeinen 5, vers 8, dat God bewees ons zijn liefde. Namelijk doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden waren, staat er eigenlijk. En slechts een enkeling durft voor een goed mens te sterven, zegt Paulus. Je geeft je leven voor je vrienden. Je geeft je leven voor je vrouw. Je gaat voor elkaar, voor je man. En dan kijkt Paulus daarnaar en die zegt, maar met God is het nog wonderlijker. Die geeft zijn leven voor zijn vijanden. Die geeft Jezus, zichzelf, als mens, aan degene die hem eigenlijk afwijzen. Die zet een stap extra. Die zegt, kijk, ik blijf trouw, ook al zijn jullie ontrouw. Dat is de liefde. Waar God mee komt in Jezus. Dat is Jezus die naar ons toe komt. En waarvan dan eigenlijk er iets klinkt in de Bijbel van als dat nou in je leven binnenkomt. Als Jezus plaatsneemt in je leven. En je bent er zelf voor gaan zitten om dat te ontvangen. Misschien nu op dat moment thuis. Dat je zegt ik wil die liefde ook graag ontvangen. Ik wil leren wat het is wat liefde betekent. Dat kan een roep zijn in je leven. Het was een roep in mijn leven. Ik was een tiener toen ik daarmee bezig was, want ik had het thuis niet gezien. En die hoofdstukken hier, die ik net las uit Johannes, die woorden van Jezus, hebben mij getriggerd. Zodat ik dacht van, ik wil daar meer van weten. Ik wil meer van Jezus weten. Ik ben een Jezus-fan geworden. Omdat hij tot het uiterste ging. Omdat hij bewees wat liefde was. En zelfs als ik het niet voelde, dan kon ik nog naar het kruis kijken en zeggen, maar het is wel gebeurd. Want liefde is niet alleen een gevoel, hè. Het is een bewijs, het is een hard feit, het is gebeurd. En het is door de tijd heen is het stevig geworden. En kun je zeggen, ja, maar dit is mijn fundament, hier sta ik op, hier geloof ik in. Vandaar dat ik begon met te zeggen, als er niets meer over is, aan het eind is altijd de liefde nog degene die het laatste woord heeft. Nou, daar gaat het over. Daar heeft Paulus naar gekeken. En dan draaien al die apostelen dat naar je toe. En dan zeggen ze, oké, als je nou iets begrepen hebt van die liefde, mogen we dat dan terugzien in je leven? En dan kan het totaal misgaan. Je kan op een scheiding uitdraaien. Je kan pijn ervaren van uit elkaar gaan. Maar blijft er dan uiteindelijk toch nog liefde over? Zelfs van mensen die je hebt moeten loslaten? Kunnen we uit de pijn komen? Laura, die leidde dat al in. Er zijn seizoenen in je leven en soms moet je door die pijn heen gaan. En soms moet je eigenlijk afstand nemen om uiteindelijk jezelf te onderzoeken Is die boosheid eruit? Is die haat eruit? Is dat wensgedrag van lekker als het hem slecht gaat of als het haar slecht gaat? Is dat eruit? En gun je de ander weer die genade die je zelf ontvangen hebt? En dan lezen we, want Paulus heeft gekeken naar die liefde. Hij schreef 1 Korinthe 13, daar zullen we straks mee stoppen. Het lied van de liefde. Maar Johannes had het daar ook over. En Johannes is de discipel die Jezus lief had. Heb je dat wel eens gelezen? Tot 3 keer toe in zijn eigen evangelie heeft hij een soort visitekaartje. Want hij zegt niet dat hij Johannes is in dat evangelie, dat boek over Jezus. Maar hij heeft het dan over de discipel van wie Jezus zoveel houdt. Ja. We hebben heel veel liedjes, ik hou van u. Ja. En dan moet het van ons naar hem toe gaan. Maar is het al van hem naar jou toegekomen? Heb je al gezongen, u houdt van mij? Geloof je dat? Geloof je dat God zoveel van je houdt, dat hij alles voor je over had? En dat dat niet meer stuk kan? Dat je je redding niet meer kunt verliezen? Omdat hij trouw is, ook als wij tekortschieten. Geloof je dat? Is die liefde zo sterk? Hij houdt van mij. Eigenlijk zouden we dat 10 keer moeten zeggen, voordat we 1 keer zeggen, ik hou van u. Want die liefde moet echt van hem komen. Anders is het nog steeds van, als ik niet van u hou, houdt u dan nog wel van mij? Dan is het een voorwaardelijke liefde, die van mijn liefde afhangt. Terwijl God gezegd heeft, nee, je was nog een vijand van mij, toen ik van je hield. En ik heb je geschaakt, ik heb je gewonnen. Ik hou van jou. Dat moet eigenlijk de resonatie worden, de klank in ons leven, die steeds als een echo weer terugkomt. Hij houdt van mij meer dan dat ik van hem hou. Ja? Want zijn liefde is groter. Hij heeft meer geloof in mij dan ik geloof heb in hem. Mijn geloof zal tekortschieten. Dus zeg niet van kom ik geloof tekort. Natuurlijk kom ik geloof tekort. Maar zijn geloof schiet nooit tekort. Ja? Geweldig is dat, hè? En dat is zijn liefde. Dus in 1 Johannes 4 vers 16, daar zegt Johannes, wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. Heb je hem leren kennen? Heb je al 10 keer gezegd, hij houdt van mij? Dan kun je erop vertrouwen. We vertrouwen erop. God is liefde. Ha, hij zegt dat tot 2 keer toe. God is liefde. Als God iets is, dan is het liefde. Ja. In het Oude Testament klinkt dat al op. Hè? Deuteronomium 4, vers 31. Hij is een God van liefde. En zijn liefde, staat er in de psalm, duurt tot in eeuwigheid. Zijn goede tierenheid en zijn liefde. Hè? En uw liefde is meer dan het leven. Psalm 63, vers 4. De Bijbel zoemt ervan, van Gods liefde. En als het niet gezegd wordt, dan wordt het wel tot uitdrukking gebracht. God is trouw aan zijn volk. Ja. Uiteindelijk is die trouw in alles aan ons. We hebben ons met hem verbonden. En hij blijft zich verbinden met ons. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Nou, als je dit gedeelte leest in Johannes 4, dan is dat ook weer een overladen stuk over de liefde. Je zou dat ook eens moeten lezen. Dus Johannes 13 tot 17 en Johannes 4, of misschien de hele brief van Johannes wel. Het is diezelfde man die zei, ik ben Gods geliefde kind. Die dat kon zeggen en die dat als een visitekaartje gebruikte. De apostel van de liefde. En die zegt, dan blijf je in die liefde. Als God liefde is, als je die liefde hebt leren kennen, dan blijf je erin. En dan lezen we verder. Want dat is vers 16, maar dan gaan we ook vers 17 lezen. Want dan zie je eigenlijk wat het resultaat van die liefde is. Hoe dat tot uitdrukking komt. En dan lezen we in 1 Johannes 4, vers 17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. Namelijk dat God liefde is. En wat merk je er dan van? En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want, dat lees ik straks. We kunnen op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Als God liefde is en als die liefde bij ons werkelijkheid geworden is, zijn we niet meer bang. Voor welk oordeel dan ook. Niet voor het oordeel van God, want hij spreekt ons vrij. Dat is zijn liefde. Ja? Liefde zegt, je mag er zijn. Er kleeft geen maar meer aan. Er is niet meer een gevoel van, heb ik het wel goed gedaan of word ik alsnog veroordeeld? En dat besef dat er in Jezus geen veroordeling is. Paulus zegt dat ook, hè? In Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in de liefde van Jezus zijn. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, hè? Maar liefde komt ook langs, hoor, in Romeinen 8. Ja. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Er is geen veroordeling in Jezus. En dat gevoel, ik ben veroordeeld, neemt hij weg door zijn liefde. Ik ben zo geliefd dat ik door de wereld wandel zonder angst voor welk oordeel dan ook. Het oordeel van mensen, het raakt me niet meer, want ik ben geliefd. Hoe mensen over mij denken, het raakt me niet meer. Want ik weet dat die liefde van God blijft. Ja. Hoe mensen naar mij kijken, pff, zal me een zorg zijn. Natuurlijk hou ik rekening met mensen, want er zit liefde in mij. En die liefde wil zich geven aan de ander en zoekt wegen om dat te doen. Dus ik zal niet kwetsen. Ik zal niet in mijn kritiek blijven zitten. Maar ik ben niet afhankelijk van de goedkeuring van mensen, want er is geen oordeel meer. Dat is echte liefde. Die staat in zichzelf, op zichzelf, vrij om zichzelf te geven. Ja. Dat is waar het hier over gaat. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, vers 18. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Dus Johannes zegt hier, het bewijs dat je begrijpt dat God van je houdt, want God is liefde, is dat je vrij bent van angst. Ja. Ik moet gelijk denken aan Asterix en Obelix, dat heb ik niet voorbereid, maar het schiet me zomaar te binnen. Ken je ze met de Noormannen? Dat ze moeten leren wat angst is. Nou, dat wordt natuurlijk een hele bizarre toestand. Want die Noormannen, die vikingen, zijn zo sterk dat ze nergens bang voor zijn van die grote kerels. En dan heb je nog Asterix en Obelix, die een drankje gebruiken, zodat ze ook niet bang zijn. Maar dan komt er een moment dat ze wel bang zijn. Dat ze sidderen van angst. Weet je wanneer dat moment is? Als er een wanklank klinkt van Abraba Surantseturix of zo. De Bart, die gaat zingen. En dan zijn ze zo bang voor die ellendige geluiden van die Bart, dat ze allemaal van hun vikingschip het water in springen. Weg! Je kunt beter een klank horen die zegt, ik hou van je. Als je daarmee gevuld wordt, dan ben je echt vrij van angst. Dan hoef je geen viking te worden. Dan hoef je niet te kruipen in die strip. Dan hoef je ook geen toverdrankje te drinken. Maar als er dan wanklanken om je heen klinken, en die klinken er regelmatig, van die lelijke tonen, hè, van een of andere rare Bart. Bart, Bart, ik bedoel jou niet. Het is Bart met een D. Sorry. Hij kan mooie gitaar spelen, vind je niet? Geweldig, hè? Ja. Hè. Maar als er dan van dat soort geluiden klinken, dan weet je, maar ik ben vol van liefde. En het gekke is, dat reinigt je van een besef van angst. Dat is wat hier staat. En weet je, dan zegt Johannes, ik heb dat even overgeslagen, dan zegt hij in het tweede deel van vers 17, hè, de liefde is bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Ja. En van Jezus werd gezegd, hij heeft degene die die lief had, lief gehad tot het einde. Dat bedoel ik. Als je die liefde kent, dan draag je dat in je leven mee. En dan komen er weer momenten dat je vrij bent van angst. Vrij bent van boosheid. Boosheid is ook een gevoel van angst. Wat hebben ze me aangedaan? Kunnen ze het nog een keer doen? Ik ben boos. Waar je vrij van wordt. Om te zijn zoals Jezus in zijn liefde. Het idee dat wij als Jezus in deze wereld zijn, is een Bijbels idee. We lezen het hier. Het idee dat er liefde is in ons leven, is een Bijbels idee, want we lezen het hier. Het komt van Jezus. Het idee dat we het kunnen, komt hier vandaan. Want we hebben de geest van Jezus in ons. Nou, dan wil ik afsluiten met 1 Korinthe 13. En ik projecteer het, ik zal het lezen. En dan moet je dat eens tot je laten komen. Wat de liefde nou is in de woorden van Paulus, in dat lied wat hij geschreven heeft, in 13 vers 4 tot 8. Moet je luisteren. En laat het op je inwerken. Zegt, dat mag ik ontvangen. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Ja. Weet je dat dit een plaatje van Jezus is? Zullen we het nog eens een keer lezen en dan mag je gewoon de slide vervolgen? Want ik heb dat opnieuw ingevoerd en waar liefde staat heb ik Jezus gezet. En je zult het herkennen. Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig. Jezus laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Jezus verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Jezus, alles gelooft Jezus, alles hoopt Jezus, in alles volhardt Jezus. Jezus zal nooit vergaan. Dat is onze vriend. Hij woont in ons. Die liefde is in ons. Wij zijn als Jezus. Durf je te zeggen dat het zo is? Durf je te zeggen dat dit gedeelte... Wat wou je zeggen? Ja? Ja, hè? Durf je dit gedeelte op jezelf toe te passen? Ik heb het nog een keer heb ik het uitgetikt. En heb ik gezegd, ik... Ja? De liefde is zo, Jezus is zo, ben ik zo? Zullen we dat gewoon eens op onze lippen nemen en samen uitlezen? Bekijk het en neem het mee, dat je zegt, ik ben. Ja? Zullen we dat hardop doen? Misschien als je thuis bent, dat je meedoet en zegt van, ik wil die liefde me zo toe-eigenen dat ik het uitspreek. En geloof dat Jezus in mij dat uitwerkt door zijn geest, zodat ik de liefde begrijp. Zodat de liefde werkelijkheid wordt in mijn leven. Ik ben. Ja, zullen we het samen voorlezen? Ik ben geduldig en vol goedheid. Zeg het maar hardop, hè? Nog een keer. Ik ben geduldig en vol goedheid. Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ik ben niet grof, niet zelfzuchtig. Ik laat me niet boos maken en reken het kwaad niet aan. Ik verheug me niet over onrecht, maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraag ik, alles geloof ik, alles hoop ik, in alles volhard ik. Ik zal nooit vergaan. Zullen we zeggen, dank u Jezus. Heer, dank u voor die liefde die u ons geeft, die u ons gunt, die u in ons gelegd hebt en die u uitwerkt in de praktijk. Dank u dat u ons daarmee zegent. Nou heb ik nog 3 opdrachten voor je. Volgens mij heb ik dat ook geprojecteerd. Laat dat eens zien. Vragen voor thuis. Wat betekent Gods liefde voor jou? Ja. Praat daar eens samen over. Wat is Gods liefde in jouw leven? Wat betekent dat? Wat voor waarde hecht je daaraan? Wat doet hij eigenlijk met die liefde in je? Ja. Wat betekent Gods liefde voor jou? Hoe merk je dat je groeit in liefde? Mag je gewoon nog eens kijken naar wie je geworden bent, waar je vandaan komt en waar je misschien naartoe wil met die liefde? Waarin nog tekorten zijn, waarin je nog meer verlangt, waarin je elkaar kunt helpen als je thuis bent en samen bent. Ja. Want we zijn aan elkaar gegeven, ook in de gemeente, hoe je elkaar verder kunt helpen. En dan 3e, hoe zou je de mensen om je heen nog meer liefde kunnen geven? Wij praten zo weinig over de liefde. Hè? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar je kunt ermee naar buiten. Je kunt iets weggeven, je kunt iets betekenen voor anderen met liefde. Hoe zou dat nog beter kunnen? De geest gaat werken door deze boodschap heen. En de gemeente gaat gebouwd worden. En kritiek gaat weggenomen worden. Dat zal wegzakken in een bodem van liefde. En twijfel en angst... En misschien dat gevoel van, is die ander wel te vertrouwen? Die wordt weggenomen en gevuld met de vertrouwen in God. Die vertrouwen heeft in de ander. Als een ander soms wel eens tekort schiet, God heeft vertrouwen in de ander. En dat helpt ons er toch weer bij dichterbij te komen. Ik heb mijn vader vaak niet vertrouwd. Maar er kwam een moment dat ik vergeving uitsprak en hij dat ontving. En ik heb bij zijn sterfbed gestaan. En we hebben samen gebeden. Dat is het wonder van de liefde die niet vergaat. Straks kom ik hem tegen. En dan zal daar liefde zijn. Is dat niet geweldig? We zeggen dank u Jezus. We gaan zingen. Ik wil straks nog even wat nieuwe boekjes aan je laten zien.